Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en nu alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat dominee Sonneveld uit de Lopik bij ons voor. Na de dienst is er het maandelijks gebedsmoment in het koor van de kerk, omdat er volgende week een jongerendienst is. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 232 vers 1 en 3. Vers 1 begint met: door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. En vers 3 begint met: menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had. En na het zingen van de versen 1 en 2 van lied 232 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En na het foto en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 24, de versen 1 en 2. De eerste twee versen van Psalm 24. We belijden vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Laten wij daarna zingen van Psalm 24, de versen 4 en 5. Het vierde en vijfde vers van Psalm 24 na de belijdenis van het geloof. Ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, namelijk Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uitwaarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en is opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden. Almachtige, eeuwige en getrouwe God en Vader in ons Heer Jezus Christus, wij danken u dat we in de stilte van deze avond hier in uw huis bijeen mogen zijn. We mogen hier zijn in stilte en in verwondering en in het besef van uw heiligheid? Wie zal tot u komen? Wie zal tot u naderen? Wie heeft de toegang? Wie is rein? Wie voldoet aan uw eisen? Niemand. Wij beseffen onze zonden, belijden ze voor u en zien op hem die u hebt gegeven. Volkomen rein, volmaakt, die uw wet heeft gedragen in zijn binnenste. Helemaal perfect, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Van ons uit geen toegang tot u, maar vanuit uzelf bent u neergedaald naar ons toe, hebt u zich gewend. En dat is dan ook het grote wonder, dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook de weg omgekeerd weer heeft gemaakt van deze aarde naar de hemel. En dat daarin ook klinkt dan, verhoogt, o poorten, nu de boog, ontvang uw koning. En dat u hem hebt gegeven tot middelaar tussen hemel en aarde, tot offer voor de zonden, tot zaligmaker. En door hem mogen wij tot u komen in het gebed en smeken u om vergeving van onze zonden en ook of u ons door uw woord en geest wil vernieuwen. Heren, wij horen vanavond over uw wegen en over onze weg. Uw weg, zuiver, rechtvaardig, volmaakt. Onze weg, zonde, dwaasheid, eigenzinnigheid. Wij bidden u, wijs ons de weg die we hebben te gaan. Leer ons uw weg. En daartoe gaan wij nu uw woord openen en bidden om de verlichting door uw Heilige Geest. Laat onze harten opengaan voor uw woord en uw woord voor onze harten, dat uw woord ons raakt, ons terechtwijst, ons vermaant en ook positief vermaant door ons te bemoedigen en aan te sporen tot luisteren, tot gehoorzamen, tot het volgen van u in alle aanwijzingen, alle richtlijnen die u geeft. Heere, geeft u ons zo een goede en een gezegende dienst, ook als wij thuis mee verbonden zijn, via kerktelefoon of de beeldverbinding. Heere, bereid ons allen een goed en gezegend moment hier in uw huis aan uw voeten, om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u in Genesis 16. Wij lezen dit gedeelte in zijn geheel, Genesis 16. In het voorgaande staat de sluiting van het verbond van de Heere met Abraham. Wordt hem het land beloofd, een nakomeling, een groot volk. En dan begint hoofdstuk 16 met de woorden: maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham: zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Toen hij kwam bij Hagar en ze werd zwanger. Toen ze nu dus dacht dat ze zwanger was geworden, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abraham: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu ze ziet dat ze zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Ze zei: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger. U zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En ze gaf de Heere die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei: heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam, de put Lachairoi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abram. En Abram gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ismaël. Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer onze God. De kerntekst voor deze avond is vers 8, het midden. Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Het thema van de preek is: ga de weg van God. Drie gedachten. In de eerste plaats wat de weg van het korte termijn denken brengt. In de tweede plaats wat de weg van het kwetsen veroorzaakt. En in de derde plaats wat de weg van het dienen betekent. Ga de weg van God. Wat de weg van het korte termijn denken brengt. Wat de weg van kwetsen veroorzaakt. En wat de weg van dienen betekent. Laten wij samen zingen ter inleiding op de verkondiging van gezang 441, alle coupletten: Heer, wijs mij uw weg. Thank you. Gemeente, thema voor vanavond: ga de weg van God. Gemeente, de geschiedenis van deze avond is een merkwaardige geschiedenis. Merkwaardig door de dingen die gebeuren, die je wenkbrauwen doen fronsen en vragen bij je oproepen. Want je staat toch wel een beetje raar te kijken bij wat er zo al gebeurt. Abram en Sara die een slavin hebben, haar in bezit nemen, voor Abram een derde in het huwelijk, en voor Sarai een soort draagmoeder. Ze laten Hagar een kind voor hen baren en behandelen haar schandalig. Hoewel, wees eerlijk, hoe zit dat in onze samenleving? Ook onze samenleving kent het draagmoederschap, kent second love, een derde in een relatie, bekend of onbekend aan je partner, kent meerdere relaties achter elkaar, ook wel successieve polygamie geheten, wel een huwelijk van twee, maar met inwisselbare, met elkaar opvolgende partners. Dus laten we de kritiek op de werkwijze van Abraham en Sara maar even voor ons houden. Elke tijd heeft zijn eigen zonden. Zonden waarbij de Heer ons vraagt: waar ben je mee bezig? Ga de weg van God. Ja, waar ben je mee bezig? Die vraag klinkt in het tekstgedeelte van vanavond op een wat andere wijze. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Dat zijn vragen die doen denken aan de drie existentiële vragen. Vragen waar ieder voor staat, die ieder zichzelf stelt. De drie basisvragen van de filosofie, zeg maar. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik naartoe? Vragen van het denken, menselijk denken. In de Bijbel zijn het vragen die de Heere onze God ons stelt. Direct al in de Hof van Eden, na de zondeval van Adam en Eva, als ze zich verstopt hebben in de bosjes, uit schaamte vanwege hun zonden. Waar ben je? Ja, je bent een schepsel van God en je komt uit het verloren paradijs. En na het verloren paradijs is er geen toekomst meer. Er is nog één weg tot de toekomst. Ga tot de Heere, je God. Ga de weg van God, de weg die Hij je wijst. Vanavond woorden van Hagar, van de engel van de Heere tot Hagar. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En die twee vragen beheersen het gehele teksthoofdstuk, met als centrale boodschap: ga de weg van God. Want de weg van God af, het gaan van eigen wegen, brengt alleen maar ellende. Ga de weg van God. In de eerste plaats zien we wat de weg van het korte termijn denken brengt. Ik zei het net al, voorafgaand aan de schriftlezing. In Genesis 15, het voorgaande hoofdstuk, belooft de Heere Abraham nadrukkelijk nageslacht. Een zoon. En hij leidt Abraham naar buiten, toont hem de sterrenhemel. Kijk eens, tel de sterren eens als je ze al tellen kunt. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. En de Heere sluit een verbond met Abraham, op een naar die tijd gebruikelijke wijze, door tussen de geslachten de gekliefde dieren door te gaan. En belooft hem een groot rijk, een koninkrijk. Geweldig, zo'n belofte, geweldig, zo'n God. Plechtige verzekering van zijn kant. Het is echt waar. Nauwelijks in woorden uit te drukken. Maar, en dat is ons teksthoofdstuk. Maar, ja, dan weet je het wel. Met de klemtoon omhoog, maar vertrouwen op God. Maar je hebt ook maar, klemtoon naar beneden. Menselijk denken, kijk je naar de werkelijkheid, hoe die zich aandient. En dat is het hier, maar geen kind. Wel beloofd, niet gekregen. 10 jaar lang al. Vers 3. En het is een refrein in de Abraham-geschiedenissen. Wel de belofte, geen werkelijkheid, geen kind. Echt een probleem. Ja, het is wel mooi die woorden van God, mooi zijn verbond, maar wat heb je eraan? Je moet toch verder? Dat is misschien wel herkenbaar in je eigen leven, gemeente. Een machtige belofte van Gods zorg, uitgetekend en verzegeld in de heilige doop. God de Vader zorgt voor je, God de Zoon die was je in zijn bloed, de Heilige Geest vernieuwt je. Ja, je mist het effect ervan. En je leven is er zo mee in strijd. Je zit met ziekte, misschien wel met chronische ziekte, ernstige ziekte. Of er was een slag in je leven en je gaat hinken door het leven, je komt er niet meer bovenop. Ja, dat is wel mooi die woorden. Maar de werkelijkheid van het leven is zo anders. Nou, dat ligt opgesloten in dat ene woordje. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. En hoe moet dat nou met de belofte van God? Zal die belofte nog uitkomen? Nou, denkt Sarai, ik heb een slavin, een Egyptische, die heb ik daar toen cadeau gekregen, toen we daar waren. Genesis 12. Als ik die nou eens aan Abraham geef, als Abraham tot haar ingaat, misschien, je weet het niet, maar misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. Dus zal het eens aan Abraham voorleggen. Hij is tenslotte door God persoonlijk geroepen, weet tenslotte meer van God. En als hij het goed vindt, dan Abraham, zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder toegesloten. Kom bij mijn slavin. Mogelijk is dat de weg waardoor wij nageslacht verkrijgen. Hoe zit dat, dat Sarai zo zeker weet dat de Heer haar baarmoeder heeft toegesloten? Dat het probleem bij haar ligt? Toen geen medisch onderzoek. Nou, daar is de Bijbel sowieso niet op uit. We leren in de Bijbel kijken met de ogen van God. Vanuit het perspectief van zijn alwetendheid. Dan gaat het niet over biologie, maar over theologie. En dan gaat het niet over slaapkamergeheimen, maar over geloofsgeheimen. En wat leer je als het gaat over het geloofsleven? Dat is dit. Wij mensen kunnen de verlossing op geen enkele wijze bewerkstelligen. Wij mensen brengen geen heil voort. Dat kan alleen God. Hij redt en verlost. Hij werkt door onze onmogelijkheden heen. En dat blijkt ook hier. En dat is elke keer weer opnieuw als het gaat om de lijn naar de beloofde verlosser, de Heer Jezus Christus. Waar wij vastlopen, geen stap verder kunnen, opent Hij mogelijkheden. En juist als je helemaal aan het eind van je kennen en kunnen bent gekomen, heeft de Heer de gelegenheid om zijn werk te doen. Dat leer je. Trouwens, best spannend hier het gesprek tussen Abraham en Sarai. Spannend als het gaat spannen, omdat je geen kinderen kunt krijgen. Wat doe je wel? Wat doe je niet? Hoe ga je met elkaar om? En hoe spreek je met elkaar? Weet je elkaar te waarderen, te respecteren, elkaar hoog te houden, te steunen, of vallen er woorden en ontstaat er een houding van verwijt, van vul maar in. Sarai heeft een oplossing. Ze heeft een Egyptische slavin, als ze die nou eens inzetten, moet je natuurlijk wel het nodige voor regelen. Een vrouw als bijvrouw, een dienares als draagmoeder. Ja, dat vraagt wel een goede afstemming, fine-tuning. Je haalt toch wat in huis, haalt toch wat je huwelijk binnen. Sarai ziet geen andere weg, laten ze dat doen, wat zij voorstelt. Gemeente, wat Sarai voorstelt, dat roept bij ons allerlei vragen op. Maar het is in die tijd een gebruik. En het komt zelfs zo vaak voor in die tijd, dat een wetboek uit die tijd er allerlei regels voor geeft. Dat is het wetboek van Hammurabi. Ik citeer twee voorschriften en ik geef ze dan een beetje vrij weer, anders komt het een beetje droog over. Een van de regels is: gesteld dat iemand gehuwd is en zijn vrouw baart hem geen kinderen, dan mag de betrokkenen een bijvrouw nemen en in zijn huis leiden. De betreffende vrouw mag zich op geen enkele wijze aan de vrouw des huizes gelijkstellen. Een bijrol dus. Een draagmoederschap. En een tweede regel is, en die blijkt ook heel actueel in het schriftgedeelte van vanavond. Een tweede regel is: gesteld iemand is getrouwd, toch heeft ze hem geen kinderen gegeven. Daarop heeft de bijvrouw kinderen geboren laten worden. Vervolgens heeft de betreffende slavin zich aan haar meesteres gelijkgesteld. Toch mag haar meesteres haar niet verkopen. Ze zal voor een slavenmaal zorgen en haar onder haar slavinnen rekenen. Met andere woorden, zo'n slavin, ook al is die een beetje brutaal geworden, die heeft wel rechtsbescherming. En zet je een slavin als draagmoeder in, dan heb je wel voor haar te zorgen. Nou, bij dit soort gebruiken sluit Sarai aan. Ze maakt gebruik van de wetten van die tijd, de gebruiken in die tijd. Kun je natuurlijk afvragen, is dat goed? Nou, dat is wel duidelijk, dat is niet goed, het is zonde, het leidt tot allerlei problemen. Zeg gerust, gemeente, tot problemen die tot op de dag van vandaag in het Midden-Oosten spelen. We gaan allemaal hierop terug. En dat is een spiegel voor ons. Kijk, je kunt van de handelwijze van Sarai en Abraham vinden wat je wilt, maar hoe doe je het zelf? Ik noem het aan het begin van de preek al een paar voorbeelden. Laat ik het nog wat concretiseren. In onze tijd draagmoederschap, soms zelfs commercieel. We kennen in onze tijd polyamorie of second love, een ander woord voor overspel. En dat kan natuurlijk ook thuis. Via internet, porno of porna. Wie ziet het? Ja, God. Polygamie, het met meerdere vrouwen tegelijk getrouwd zijn. Oh ja, ook dat kennen we. Niet tegelijk, maar dan achter elkaar of na elkaar. Successieve polygamie. Dus de tijden veranderen, maar wij mensen blijven dezelfde. Dezelfde zondige mensen als toen. En de vorm van de zonde verschilt wel wat, maar de inhoud van de zonde is dezelfde. En Sarai doet Abraham een voorstel, en Abraham luistert naar de stem van Sarai. Je hoort het goed. Hij luistert naar de stem van Sarai, niet naar de stem van God. Gemeente, ook alweer zoiets. Hoe je als echtgenoot of echtgenote je man of je vrouw op een verkeerd spoor kunt zetten. Hoe je als man of als vrouw je geliefde in de armen van een ander kunt drijven. Wat is het belangrijk om samen naar de stem van God te luisteren. Samen voor God te leven, samen te bidden, samen het woord van God te lezen en te onderzoeken. Abraham geeft te gauw toe, net als Adam in de Hof van Eden. Kijk eens, mooie vrucht. Dankjewel, hap. Een hap in de zonde. Waar is Abraham in zijn leidinggevende rol, in zijn verantwoordelijkheid als hoofd van het gezin? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, het is waar, Abraham en Sarai zijn na de belofte van God 10 jaar verder, en God heeft hen tenslotte toch ook nog niet verteld hoe die belofte in vervulling gaat. Dat ligt nog open. En Sarai meent dat ze nu zelf daarin een rol heeft te vervullen, een regelrol, probleemoplossende rol, met menselijke wijsheid, menselijke oplossingen. Het wetboek van Hammurabi biedt enkele mogelijkheden, dus waarom zou je dat niet inzetten? Maar het is wel een vorm van korte termijn denken. Alleen aan jezelf denken, God vergeten. Enkele jaren vooruitkijken en de lange termijn uit het oog verliezen. Nou, dat is wat de weg van het korte termijn denken brengt. En de weg van het korte termijn denken brengt nog meer, dat is het tweede punt, wat de weg van kwetsen veroorzaakt. Abraham bewilligt in Sarai's voorstel. Hij gaat tot Hagar in, ze wordt zwanger, en haar zwangerschap brengt in haar moedertrots naar boven. En dat moedergevoel is sterker dan haar rechtsgevoel. Sterker dan de rechtsgeldige afspraken. Sterker dan wat in het contract is geregeld. Ze is dan wel draagmoeder, maar toch, moeder is ze. Zij, een kind, heeft een kind, draagt een kind. En ze gedraagt zich ernaar. Wat haar meesteres Sarai niet heeft, dat heeft zij wel. En ze kijkt op haar meesteres neer. Verachtelijk, minachtend. Hoe precies, dat weet ik niet. Misschien met een gemeen glimlachje of zo. Of met wat woorden. Maar het is voor Sarai zonneklaar. Letterlijk staat er in de Hebreeuwse tekst, haar meesteres wordt licht in haar ogen. En Sarai ervaart dit als onrecht. Ja, onrecht. Misschien een wat groot woord. Het Hebreeuws bedoelt klein onrecht. Maar het is wel een onrecht wat er voortdurend is. Dat zijn zeg maar van die beniepigheden, van die speldenprikken. Die fijnzinnige, subtiele voorvalletjes die wel heel erg pijn doen. En als je dat elke dag hebt, dan is het net als met de gestage druppels die een emmer volmaken. En dat gebeurt dan ook. Sarai zucht onder het onrecht en doet bij Abraham haar beklag. Hij is tenslotte het hoofd van de familie, rechter van de familie, aartsvader ben je toch niet voor niets. En hij kan voor verandering zorgen, veronderstelt Sarai. Dat is toch wel een beetje vreemd gemeend zo. Sarai doet een voorstel, Hagar als draagmoeder, haar plan. En als het dan misloopt, moet Abraham het maar oplossen. En haalt er zelfs de naam van de Heere bij, laat de Heere tussen mij en jou oordelen. Zo, zwaar, zet ze het aan. Ze organiseert zelf van allerlei, anseneert, regelt. En komen er problemen van, dan moeten en Abraham en God het maar oplossen. Is Abrahams oordeel dan een Gods oordeel? Mag je dat van hem verwachten? Abraham reageert heel zakelijk. Het is jouw slavin. Doe jij maar wat jou goed dunkt. Nee, dat is geen onverschilligheid. Dat is volgens het recht van die tijd. Het wetboek van Hammurabi. Achter dat recht kun je niet terug. Contract is contract. Net als bij het verbond dat God sloot in Genesis 15. Regel is regel. Wet is wet. Contract is contract. Afspraak is afspraak. Je kunt er niet onderuit. Dat was toen zo. In onze tijd zijn we dat helaas wat kwijt. Staat een wet je niet aan, je verandert de wet. En past de regels zo aan dat ze jou passen. Je stelt jezelf de wet. Dat is trouwens een teken van de antichrist. Als iemand die zichzelf tot wet stelt. Die zich door niets of niemand laat gezeggen. En doet waar hij of zij zin in heeft. Dat is van oude tijden af anders. Kinderen van de Heere leven bij de regels van de Heere. En heidenvolken volgens de regels van de natuur. Zeg gerust, de gehele schepping is zo ingericht, ordelijk ingericht, dat de regels zich als vanzelf geven. Dus dat die regels vanzelfsprekend zijn en ook heel natuurlijk zijn, met de natuur zelf gegeven. Abraham zegt dus dat zijn vrouw met Hagar mag doen wat ze wil, binnen de regels van de wet. Dan wel. Letterlijk, ze is in jouw hand. Dat is de hand die beschikt, die bepaalt, maar dat is ook een zorgende hand. Want ook zorg hoort bij je roeping. Alleen verzaak je die roeping nog wel eens. En Sarai, vernederd door Hagar, beseft: Hagar aan mij uitgeleverd, ik zal haar bestrijden met haar eigen wapens. En ze draait de rollen om en laat Hagar voelen dat zij, als echtgenote van Abraham, meesteres is, bazin is. Dat is heel zwaar voor Hagar, vernederend ook. En Hagar vlucht, want wat ze doormaakt, ondraaglijk, hopeloos. Weg van hier, alleen door weg te lopen raak ik hieruit. En wat ze doet is trouwens een hele stap, want je bent als slavin rechteloos, als vrouw ook in die tijd. Je mist de bescherming van de familieclan van Abraham. En in de woestijn zijn nog allerlei gevaren van rovers, roofdieren en noem het allemaal maar op. Dus door haar handelwijze zet ze haar leven en het leven van haar kind op het spel. Hagar vlucht ver weg naar Sur, voorpost van Egypte. Dus dat betekent terug naar huis, naar het gebied van herkomst. Tussen twee haakjes, gemeente, voor de actualiteit. Volgens de traditie van de islam is Ismaël daar geboren. En dat is een verschil met de Bijbel. De traditie van de islam veronderstelt een geboorte onderweg tijdens de vlucht van Hagar, daar dus ergens in de buurt van Sur. Ons teksthoofdstuk meldt Abrams tenten. Er staat dat Hagar een zoon bij Abram baart. In elk geval is duidelijk, Hagar vlucht heel ver weg, de woestijn in, niemand zal haar daar vinden. Gemeente, hoe kunnen verhoudingen gebroeieerd raken? Huwelijksverhoudingen, doordat er een derde in het spel is? Kijk, dat kan allemaal wel netjes afgeregeld zijn. Ook op kantoor, contacten, via werk of op kantoor volgens protocollen. Maar ja, dan heb je ook nog de middagpauze, waar je misschien toch dingen deelt die je met je man of je vrouw hoort te delen. Mailtjes of appjes, misschien zelfs in je vrije tijd. Met een inhoud die grenst aan, hoe moet je dat nou noemen, een soort digitaal overspel of zo. Ook een derde op de achtergrond kan heel veel invloed uitoefenen. Andere situatie: gezinsverhoudingen waarin speldeprikken, schering en inslag zijn. Minachtende blik, flauwe grap, door de anderen ervaren als een sarcastische opmerking. Of nog weer iets anders: familieverhoudingen op een verjaardag of een familiesamenkomst. Je hebt een uitnodiging gekregen, je gaat en ervaart: ik hang daar maar een beetje bij, ik ben hier een vreemde. En dan ga je maar zo gauw mogelijk weg. Neem dus ergens de wijk om de pijnlijke situatie te ontvluchten. En zo zijn er allerlei situaties denkbaar. Gemeente, wat de weg van kwetsen veroorzaakt. Hagar in een complexe situatie vlucht ver weg. En het is een verregaande maatregel. Vluchten als enige mogelijkheid. En ze gaat naar Sur, vlak bij de grenspost van Egypte. Niemand zal haar daar vinden. Ja, toch wel. Toch wel. De engel van de Heere vindt haar daar. Bij een bron. Aan de weg naar Sur. Onze vertaling maakt van de engel met een hoofdletter. Aanduiding van de voorverschijning van de Heer Jezus Christus. God zelf. In een mensvormige gestalte. En hij vraagt: waar ga je heen? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Nou, waar ze heen gaat, weet ze niet. Ze weet alleen de eerste vraag te beantwoorden, Hagar. Ze is op de vlucht voor haar meesteres Sarai. Dat is de situatie. En waar ze naartoe moet? Ja, voor Hagar heeft dit ook nog andere consequenties. Ze vlucht ook weg van het heil bij Abraham en Sarai. Het heil van God, van de beloofde zoon. En dat maakt het, gemeente, zo bijzonder. dat de engel van de Heere haar opzoekt. De Heer heeft ook haar op het oog. Ze mag delen in de zegen van Abraham. Maar dat betekent wel dat ze zich heeft te schikken. En dat brengt ons bij het derde punt, wat de weg van het dienen betekent. Wat het betekent om dienend bezig te zijn. Hagar krijgt drie belangrijke woorden, drie belangrijke mededelingen. Keer terug naar je meesteres. De Heere zal je nageslacht zeer talrijk maken. Je bent zwanger van een zoon. En het belangrijkste is dat ze haar plaats zal innemen. De plaats die ze al had in het huisgezin van Abraham. Een plaats om een zegen te ontvangen en tot een zegen te zijn. Keer terug naar je meesteres en onderwerp je aan haar gezag. Letterlijk verneder je onder haar handen. En daar komt die hand weer terug. Leidend, sturend, maar ook beschermend. Zorgend. Ze zal een zoon ontvangen. Hij zal de naam Ismaël krijgen. Dat betekent, God heeft verhoord. Dat veronderstelt, gemeente, dat Hagar gebeden heeft. Waarom? Dat blijft in het midden. Maar de belofte die Hagar ontvangt is ook wel heel bijzonder, want die lijkt sprekend op die aan Abraham. Een talrijk nageslacht, een nageslacht dat niet te tellen is, vers 10. En dat is opmerkelijk. Want later in het boek Genesis zal het nog meer de aandacht trekken als we horen over nakomelingen van Ismaël. Ismaël heeft dan 12 zonen, dat worden 12 stammen, 12 volken, en ze bewonen het gebied van tot aan de grenzen van Egypte tot aan de Perzische Golf. En dan staat erbij, ze vestigden zich tegenover al hun verwanten. Letterlijk staat er tegenover al hun broeders. Wie zijn die broeders? Nou, niet alleen Ismaëls bloedeigen broer, maar ook zijn halfbroer. De broers uit Abraham, Isaac en Jacob. De 12 stammen van Israël. En ook dat is weer hoogst actueel. In de islamitische traditie is Ismaël de stamvader van de Arabieren. En als je dan op je laat inwerken wat er nu in het Midden-Oosten aan de hand is, en wat er in het verleden ook al allemaal passeerde, zelfs al in de oergeschiedenis, maar zeker ook nu, wat is dan het Bijbels getuigenis actueel? Wat er nu gebeurt vindt zijn oorsprong in Genesis. Die situatie van één man en twee vrouwen. En beide vrouwen één kind. En uit die kinderen meerdere stammen, meerdere koninkrijken, uit elk van de zonen 12. In een onderlinge verwantschap die voortdurend spanning geeft, problemen geeft, want ze wonen tegenover elkaar. En dan is de vraag, zeker vanuit Genesis, de belofte en aan Abraham en aan Hagar gegeven, kun je het vinden met elkaar? En als dat niet gaat, kun je dan minimaal met elkaar samenleven. Zoek je het goede voor elkaar, en een nog veel belangrijker vraag, buig je voor het aangezicht van de Heere, onze God? Vooral ook dat. Buig je samen voor de Heere, onze God. Ik las bij de voorbereiding van deze preek een veelzeggende zin. Dat is deze zin. Geen haat gaat dieper dan broederhaat. Het komt dus aan op de bereidheid om te dienen. Om God te dienen en om elkaar te dienen. En dat is wat de weg van het dienen betekent. Ga de weg van God en dien elkaar door de liefde. Ja, dat is best lastig, dat is waar. De engel van de Heere meldt Hagar dat Ismaël een wilde bras zal zijn. Onbedwingbaar, trots, ferm, fier, die geen juk verdraagt, die het gelijk van zich afwerpt, die niet bereid is tot dienen en zeker niet bereid is tot het innemen van de tweede plaats. De Heere noemt hem een wilde ezel, je kunt ook vertalen een wild paard van een mens. Nou, dan weet je het wel. Wild paard, woest, ontembaar. Iemand die weerstand oproept, weerstand veroorzaakt. Zijn hand tegen allen en de hand van allen tegen hem. En dat wijst op oorlog. Maar toch, zegt Genesis, zal ook hij in het land wonen. Ook hij heeft een belofte. Dat zal niet gemakkelijk zijn, toen niet en nu niet. Kijk, gemeente, voor Abraham, Sarai en Hagar ligt nog een heleboel open. Zij staan voor die geschiedenis die wij al van duizenden jaren kennen. En wij kunnen erop terugblikken en kunnen dan zien van ja, dat is zo en zo en zo ontstaan en gelopen. Maar zij staan er nog voor. Genesis 16, een zoon voor Abraham. En dan Genesis 18. God komt vertellen dat Abraham een jaar later de beloofde zoon zal krijgen. Dat betekent bij de geboorte van Ismaël blijft de vraag nog open op wie Gods belofte doelt. Abraham kan die vraag niet beantwoorden. Maar als hij diep in zijn hart bij zichzelf te raden gaat, zal hij toch steeds hebben gedacht, ja, wat we nu hebben gedaan met Hagar en Ismaël. Ja, was dat nou wel de weg van God, Hagar inzetten en bij haar een zoon verwekken? Was dat wel goed? Is die zoon wel de beloofde zoon? En pas aan het slot van hoofdstuk 17 komt het antwoord op die vraag. Als de Heere zegt, nee, Abraham, niet Ismaël, maar een zoon uit Sarai. Dat is de beloofde zoon. Kijk, voor ons is het gemakkelijk. Wij kunnen die geschiedenissen lezen en terugblikken en zeggen, ja, precies, zo is het. En we blikken terug op duizenden jaren geschiedenis en krijgen dan via de media van alles tot ons, zien de gevolgen van de inzet van Hagar en de consequenties en de zonde van Abraham en Sarai. Wat heeft de geschiedenis van vanavond, gemeente, een geweldige impact gehad op de wereldgeschiedenis. Maar dan ook de les voor ons, dat wat naar ons toe komt. Ga de weg van God. En ga geen eigen wegen. En ook geen wegen buiten zijn woord en zijn beloften en zijn geboden om. Want alleen in de weg van God word je gelukkig. Ja, in de Zoon, de Zoon van God, in Christus. En dan nog iets. Kijk, je kunt de belofte van de Heer aan Hagar lezen als een profetie. Profetie van voortdurende strijd, van voortdurend geknok. En dat is het deels ook wel. Alleen is het ook meer. Want een profetie, dat is niet iets wat onvermijdelijk is en dus wel zal gebeuren. Een profetie is, gemeente, een aansporing tot bekering. Keer je tot God. En wees niet koppig, maar buig. En wees geen wilde ezel, maar dien. En weet u, Hagar ziet dat. Vers 13. U bent de God die naar mij omziet. Zo heet ook de put, Lachairoi, als je het vertaalt, de levende die naar mij omziet. En heel mooi is het dat ze dat ziet. En dan, gemeente, niet in je hart gaan discussiëren over het hoe en het wat van het geloof van Hagar, wat voor soort geloof en zo meer. Laten we vooral naar onszelf kijken. Dien je de Heere? En heb je hem van harte lief? En ga je in zijn spoor en zoek je zijn weg? Zie je af van het gaan van eigen wegen, van korte termijn denken, van dwaalwegen. Ga je de weg van dienen. Gemeente, daar komt het op aan. En of je nu in Israël of Gaza of Arabië of in Nederland woont. Het dienen van de Heere, de God van Israël. Het dienen van Hem die zich in zijn Zoon heeft geopenbaard. Daar gaat het om. Want zonde maakt altijd dingen kapot. Compliceert relaties, huwelijksrelaties, familieverhoudingen tussen broers en zussen. De effecten van zonde zijn verschrikkelijk. En zonde kan niet ongedaan gemaakt worden, dat kun je niet begraven. Maar wat wel kan, zonde verzoend worden door Christus Jezus. En Hij kwam om te dienen. Plaats je daarom onder zijn gezag, met al je zonden en wonden, met al je butsen en borsten. Ga tot Hem met al je zonden, ga de weg van God. Want in Christus Jezus ontvang je vergeving van zonden en eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 2, daarvan het vierde vers. Tweede en het vierde vers. O machtigen, o koningen, wees wijs, laat u gezeggen rechters zonder reden. Psalm 2, ik zie borden staan. De ene staat 2 en 4, de andere alleen 4. Ik dacht dat ik alleen 4 had opgegeven, ik zal nog even kijken. Ja. Alleen vers 4. Psalm 2, vers 4. Vrees God en dien hem naar zijn eis. Verheug u bevend, zoek bij hem uw vrede en kus de Zoon. Vers 4 van Psalm 2 uit Weerklank. Laten wij samen danken en bidden. Zalig wie schuilen aan uw hart, Heere, mogen wij op die wijze ons onder uw hoede weten, dat wij tot u de toevlucht nemen om bij u te schuilen, van uw woord te leven, van uw beloften te leven, ja, van het werk van u, Heere Jezus Christus. Wij vragen, Heere, uw zegen over alles wat deze zondag tot ons kwam. In de dienst van vanmorgen. En dan dragen wij aan u op het focustraject wat daarin geïntroduceerd is en wat gaat starten. En vragen we om goede ontmoetingen en gesprekken in het kader van dit traject wat we als gemeente ingaan. Bidden daarin voor alle evangelisatiewerk wat in ons land gebeurt. En ook voor het zendingswerk verder weg. En het werk ten dienste en aan de vervolgde kerk. En ook de kerk in het Midden-Oosten. Dat ze zich door u gesterkt mogen weten om te staan voor de belijdenis van u, Heere Jezus Christus. En wilt u, met alle werk in uw naam, harten openen en mogelijkheden geven, opdat het evangelie ingang mag hebben in de harten van velen. We bidden, Heer, ook voor alle activiteiten die in het komende seizoen gepland staan. Wilt u er uw zegen aan verlenen, ook aan alle ambtelijke werk in de diaconie en van de kerkrentmeester en ook in het pastoraat. Pastorale werkzaamheden van de ouderlingen en onze predikant. Wilt u ook hem zegenen in het werk dat hij in ons midden mag verrichten. We bidden, Heere, voor deze wereld in nood, voor de situatie in Gaza en Israël. We bidden om een weg naar vrede. We bidden om de eerbied en het ontzag van uw naam. Wilt u kloven die zijn ontstaan overbruggen door de verkondiging van het heilig evangelie? Dat vragen we ook voor de situatie in Rusland, Oekraïne. Dat er een ommekeer mag komen in deze oorlog. Dat er een overeenkomst mag ontstaan waarin ook naar vrede kan worden toegewerkt. Hier in aanleiding van de verkondiging dragen we aan u op hen die problemen kennen en ervaren in het huwelijk ten gevolge van kinderloosheid. Wilt u daarin een weg geven? Het is iets wat elke keer weer terugkomt, ook bij jubilea en andere bijzondere gebeurtenissen, tot zelfs in hoge ouderdom toe. Anderen wel bezoek, zij zelf niet. We bidden ook voor hen die een derde in het huwelijk zien of zagen verschijnen, virtueel, porno of porna, of digitaal, of lijfelijk. Mag er een keer ten goede komen, een keer ten goede zijn, dat u de derde bent, degene die samen bindt. We bidden voor allen die problemen en zorgen kennen, in huwelijk, gezin of familie. Wat kan het soms spannen? Heere, wilt u wegen geven om te gaan? Wegen tot u, daarin ook wegen naar elkaar. Heere, wij beseffen ook de zonden van onze tijd. En bidden u, maakt u ons weerbaar, te midden van allerlei wind van leer die tegen uw geboden ingaat. We bidden voor onze zieken om troost en kracht. Als lichaamskrachten afnemen, als ziekte zich steeds duidelijker manifesteert, weeft u nabij. Ook als wij in rouw en droefenis onze weg gaan, als het leven niet heeft gebracht wat we ervan verwachten, als we te maken hebben met een grote slag, die steeds weer opnieuw terugkeert, die eigenlijk er elke dag opnieuw is. Als wij hinkende door het leven gaan of moeten, Heere, wees u nabij. Wij bidden u, als wij van hier gaan, ga met ons mee. Breng ons veilig in onze woningen. Verleent u ons een goede en een gezegende zondagavond. Ook als het zo is dat het voor ons misschien wel heel stil is, ook een stil thuiskomen is. Heere, wees u in alle omstandigheden ons nabij en goed. Dat vragen wij u in de vergeving van onze zonden, in Christus' naam. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen van Psalm 138, daarvan het tweede vers: door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en uw trouw verheven en u hebt ook kracht gegeven. En vers 4, als ik bezwijken moet, schenkt u mij leven. Dan nog even het collectemoment straks bij de uitgang, waar uw gaven deze zondag worden gevraagd voor. In de eerste plaats het plaatselijk jeugdwerk. Tweede, pastoraat in de eigen gemeente. Derde, onderhoud van de kerk. U kunt ook bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. En uw gaven ook uiteraard geven bij de uitgang. En ook daar is een QR-code om digitaal te geven. Van harte in uw liefde en meeleven aanbevolen. Laten wij nu zingen van Psalm 138, 2 en 4. Verhef uw harten tot God, ontvang, draag met u mee en weet u ook gedragen door de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.